baptized from the ecstasy. Hallelujah. You are worthy. There's never been anyone like you. Prijs uw grote naam. Amen. Amen. Als u Bijbel heeft, mag u naar 1 Korinthe. Eerste brief naar de Korintiërs. Hoofdstuk 3. Vers 9. Met 15. Halleluja. We lezen vanaf vers 9. U bent een bouwwerk van God. Amen. Daar hebben we het vorige week over gehad. Amen. Ik zou graag deze vers terug gebruiken als inleiding van een serie van bouwstenen voor een christen. Amen. Want wij zijn een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelsteen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Amen. We zijn een bouwwerk van God. We zijn een gebouw. Amen. Gebouwd op het fundament gelegd door Jezus Christus. Ik weet niet op welk fundament jij je huis aan het bouwen bent. En met het huis bedoelen we ons spirituele leven. Want we zijn niet meer in een letterlijke tempel aanwezig. Wij zijn een wandelende tempel van God. Amen. Wij hebben spirituele stenen. Halleluja. Zoals nederigheid en liefde en genade. Halleluja. En kracht en geloof. Allemaal nodig om een mooi bouwwerk te maken. Maar welk keuze van materiaal dat jij kiest, amen, bepaalt of uw structuur het zal overleven wanneer het vuur aan je huis komt. En het vuur komt meermaals in het leven tot je huis, amen. Moeilijke momenten, opeens dat telefoontje, opeens een aanrijding zoals een paar weken geleden van zuster Charlene en broer Robert, amen. Opeens hop van achter, op weg naar de kerk, opeens een aanrijding van achter. En is het al beter met je nek? Een beetje. Nee dus. En dan hou je er nog iets aan over in je nek. Een whiplash. En dan begin je vragen te stellen. We zijn op weg naar de kerk, Heer. Waarom gebeurt dit? We willen je prijzen. En dan rijdt er iemand van achter in je auto. En schade. En iedereen maakt zo wel iets mee. Amen. Bepaalde dingen die gebeuren. Maar dan gaat dat vuur je bouwwerk testen. Gaat het ineen zakken? Amen. Of gaat het overeen blijven? Gaat mijn geloof intact blijven in moeilijke momenten? Of gaan we stilaan maar zeker gaan die muren van hout en stro beginnen af te branden? Vader, ik bid in de naam van Jezus, geef ons inzage. Geef ons een openbaring hoe ik aan het bouwen ben aan mijn huis. Soms beseffen we het niet altijd. Maar het is het vuur dat naar boven doet komen, dat mij doet beseffen van, hier had ik een verkeerde motivatie. Hier had ik een verkeerde attitude. Mijn hart was toch niet zo rein of zo zuiver als ik dacht dat het was. Al die jaren van mensen die tegen mij praten, negatief en slecht. Ik dacht dat ik sterk was, maar blijkbaar heeft het toch een invloed gehad op mijn eigen denken. Snap je dat? En de Heer is ook in mijn leven dingen naar boven aan het brengen. Dat je dacht van, ja, daar zit ik niks mee. Dat kan me niet raken. Maar hij laat toch zien van, ja, maar eigenlijk kan het wel raken. Want kijk hoe dat je nu aan het praten bent. Kijk hoe dat je nu aan het bewegen bent. Zie hoe dat je jezelf gedraagt. Het heeft wel een invloed op je. En dan is het moment om te zeggen, Heer, vergeef ons. Ik bekeer me. Ik kijk niet meer naar mezelf. Ik kijk naar wat u heeft gedaan. En wat u aan het doen bent in mij. U maakt van mij een mooi bouwwerk. Vader, u gaat bouwen met stenen, Heer, van onvergankelijk materiaal. Niet van vergankelijk materiaal. Amen. Halleluja, zo zijn er dingen die naar boven komen, dat je denkt van, oh, ik wist niet dat dat nog in mijn hart zat. Maar dank u Jezus dat u het naar boven brengt. Amen. Laten we er niet voor beschaamd zijn. Laten we er niet voor vluchten. Maar laten we, de Bijbel zegt dat we stoutmoedig voor zijn troon van genade kunnen komen. In tijden van angst. In tijden van moeilijkheden. In tijden van vrees. Dan is het moment dat we kunnen komen naar zijn genade troon. En weet je wat? Mijn vlees zegt, dat is nu juist het moment dat je niet moet gaan. Vlug weg, maak het zelf goed. Ga niet naar de troon van genade. Jawel, ga naar de troon van genade, want Hij alleen is degene die ons kan transformeren. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Zo had ik bijvoorbeeld, om mijn eigen voorbeeld aan te halen, had ik deze week toch wel de indruk dat ik soms sprak van een gevoel van onzekerheid. Nee, je zou denken, jij Bart, onzeker? Ja, ik dacht ook, ik ben er zeker, ik ben heel zeker. Maar er zijn toch een bepaalde momenten dat ik sprak tegen collega's vanuit een gevoel van onzekerheid, alsof ik hun bevestiging nodig had voor hetgeen dat ik deed. Snap je? En als ik mijn bevestiging niet kreeg, dan voelde ik me toch niet zo goed. Maar God openbaarde dat tegen mij en zegt van, maar voor wie ben je nu eigenlijk aan het werken? Waarom zit je zo jezelf uit te sloven? Waarom praat je en slijm je bij andere mensen, is dat voor hun bevestiging? Ik zeg, nee, ik ben zeker niemand, ik heb geen bevestiging nodig. Maar het kwam toch naar boven, ja, ik heb hun bevestiging wel nodig. Maar dat is een werk, amen. Dat is een werk dat de Heer. En ik weet niet van welke motivatie jij opereert, maar laat het zijn vanuit hetgeen, het fundament van Jezus Christus. Van uw identiteit in Christus. Hij bevestigt mij. Hij geeft mij de bevestiging dat ik een kind van God ben. Dat ik liefdevol ben aanvaard. Dat ik rein ben, gerechtvaardigd. En al die goede dingen. Amen. En als de wereld tegen me is. Halleluja. Wat kan het mij schelen? Want God is voor me. Amen. Dat is de instelling. Ik probeer die instelling te houden. Het is niet makkelijk. Maar het vuur zal laten blijken. Amen. Wat er in je zit. Amen. Dus ons bouwwerk. We hebben nodig steen. Amen. En een van die belangrijke stenen, vorige week hebben we het gehad over nederigheid. Ik zou het vandaag willen hebben over toewijding. Prioriteiten. Amen. To-doenlijstjes. Amen. Ieder van ons heeft to-doenlijstjes. Ik ben eens op het kantoor geweest van Robert en van Charlene. Heel mooi kantoor. En jullie hebben een heel mooi schema. He, dat bordje daar aan de kant, zo heel groot bord met allemaal post-its erop. Ik ken de kolommetjes niet meer, maar er was iets van to-do. En dan is dat project hier zo heel mooi georganiseerd. Ieder van ons, ik hoop dat u ze ook heeft, bepaalde prioriteitenlijsten. Wat moet eerst afgewerkt worden? Amen. Als u zoals mij bent, krijgt u waarschijnlijk een tientallen e-mails per dag aan. En ik denk als je in een bedrijf zit, dat je honderden berichten bijna per dag krijgt. En als je dan niet prioriteiten kunt stellen, dan word je overstroomd door het werk. Als je geen snelle beslissingen kan nemen van dat moet eerst gebeuren en dat kan later, want dat is niet zo belangrijk, dan ga je jezelf overwerken. En vandaag ook al leven in 2019 en we hebben de beste vormen van communicatie, de snelste en de beste technologieën. Ons leven is er alleen maar drukker op geworden. Amen. De druk en de verwachtingen van dagelijks leven lijkt voor velen een zware tol te eisen. School eist onze aandacht, de kinderen hun school, amen. De kerk eist onze aandacht, amen. De kinderclub, de scouts, de sportclubs, de vrijwilligersvereniging. Allemaal vragen ze onze aandacht, onze tijd, onze energie en geld. En soms voelen we onszelf vliegend doorheen het leven te gaan, precies alsof we op automatisch staan, snap je? En we zien alles passeren, en 5 jaar later en je kinderen zijn ineens 2 koppen groter en denk van, wow, waar is die kindertijd gebleven? Hè? En het gaat allemaal zo snel en de kwaliteit van het leven gaat achteruit en de kwantiteit gaat erop vooruit, maar we moeten prioriteiten bepalen in ons leven. Want als je bekijkt, wat zijn de tijdelijke dingen eigenlijk waard als we ze vergelijken met de eeuwige zaken? Amen. Wat is de waarde van de zaken die wij prioritair vinden, als we die vergelijken met het koninkrijk van God? Amen. Hoe dat wij onze middelen en tijd gebruiken en hoe wij onszelf eraan toewijden, zegt veel over wat wij denken dat waardevol is en wat belangrijk is. Amen. Ik zou graag even in Haggai willen gaan. Haggai hoofdstuk 1. Zie, het volk van Israël had hetzelfde probleem. Zij komen uit een periode van ballingschap. Hè. In 586 voor Christus zijn ze gevangen genomen, zijn ze naar Babylonië getransporteerd. Israëlieten moesten daar 70 jaar in gevangenschap zitten. En de 70 jaar waren om en ze mochten teruggaan naar Israël. Ja. God had het toegelaten dat onder koning Cyrus, ja, ze terug mochten naar Babylon. Naar Israël. Om hun stad te herbouwen, om de tempel te herbouwen. Om hun steden en hun muren te herbouwen. Maar we kunnen lezen in het boek van Ezra dat er tegenstand kwam tegen de Joden om de tempel terug herop te bouwen. En dus ze gaven de moed op en ze stopten met de herbouw van de tempel van God. En voor minstens 10 jaar lag de bouw van de tempel stil. Er werd niks aan gedaan. Maar toen sprak de Heer doorheen de profeet Haggai. Het is heel moeilijk om dat boek te vinden. Het is een boek van 2 hoofdstukken. Heb je het gevonden? Ja, dat is makkelijk met de smartphone. Amen. Maar ik was ook zo aan het blaren. Allee, waar zit je nou, ga je nu? He? Ergens verstopt, dus ik ben het allemaal tussen de kleine profeten. Het is een boek dat je misschien nog nooit hebt gelezen. Ik moest naar de index gaan, welk pagina-nummer. Maar er staat wel een opvallend verhaal in over toewijding en prioriteiten nemen. Amen. We gaan eens lezen. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, om de eerste dag van de 6e maand, richtte de Heer zich bij monden tot de profeet Haggai, tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Joshua, zoon van enzovoort. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo spreekt de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Ik zou er even op willen focussen. Denk toch na. Kan je even tegen jezelf zeggen. Denk toch eens na. Denk toch eens na. Soms moet je dat tegen jezelf zeggen. Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid. Maar wat? Weinig. Is dat niet frustrerend? Veel zaaien en niks oogsten. Welke weg zijn jullie ingeslaan? Denk toch na. Amen. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden. En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt. Ieder mens en elk dier. En alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Amen. Vers 14. Zo zette de Heer Zerubabel, zoon van Sealtiel, gouverneur van Juda, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van Jehovah, van Yahweh. Van de hemelse machten hun God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van de 6e maand. Amen. Ze gingen aan het werk. Amen. De Joden die terugkwamen uit ballingschap waren met goede moed begonnen aan de heropbouw van de tempel. Maar er kwam tegenstand. Er kwamen vijanden. Er kwamen mensen die hun fysiek aanvielen. Amen. En hun beletten om het werk af te maken. En misschien dachten de Joden, ja oké, we hebben tegenstand. Weet wat, we pakken het werk wel volgende maand op. En nu is het een beetje te moeilijk, we hebben tegenstanders. Het is niet zo erg als het vandaag niet gebeurt. Of als we een weekje rust pakken, God zal het wel begrijpen. Maar 10 jaar later en de tempel lag nog steeds in ruïnes. Is het niet vreemd dat ze wel de tijd hadden gevonden om hun eigen huizen te verfraaien en te maken. Het was niet zo dat ze niet in staat waren. Het was niet dat ze geen middelen hadden of dat ze geen tijd hadden. Ze hadden zelfs autoriteit van de koning Cyrus, amen, en later van Darius. Ze hadden de autoriteit gekregen om het te doen bouwen. Ze hadden het allemaal, hun huizen stonden er wel, maar de tempel stond blijkbaar niet meer hoog op de lijst van prioriteiten en was dus vergeten. Amen. Kan iemand zeggen, oh Heer, ik heb diezelfde fout als gemaakt. Amen. Ik heb die fout ook alles gemaakt, Heer. Is het niet vreemd dat we dit ook zien gebeuren in onze levenswandel met de Heer, ons spiritueel leven? We hebben plannen. We hebben plannen om van alles voor en met God te doen. En dan komt er tegenstand. Dan komen er mensen die onze plannen doen dwarsbomen. En dan denken we, oh ja, ik heb het nu zo zwaar, weet wat. God begrijpt het wel als ik nu eventjes niet naar de kerk ga. Hè? Goh, ik voel me zo slecht. Ik heb aan bras gehad met de mensen op het werk. Ik heb nu even geen gevoel om met broeder en zuster, zus en zo en zo te praten. Ze begrijpen het wel. Laat ze maar even een boom in. En ik zal het volgende week wel doen. Ik heb er geen zin in. Ik heb genoeg aan mijn eigen hoofd. God zal het wel begrijpen. God begrijpt het ook. Amen. En hij weet wat het is, want hij is gekomen als mens. Hij is gekomen als wel, maar hij heeft steeds op prioriteit nummer 1 zijn relatie, amen, met de Vader gesteld. Steeds op prioriteit nummer 1. Amen. Laten we niet toegeven, mijn broeders en zusters, aan de druk van de vijand. Laten we niet toegeven aan de druk van de vijand om op te geven. Om te zeggen van, we zullen maar eventjes uitrusten hier. En we zullen later de draad wel weer oppikken met God. Want voordat je het weet ben je een half jaar verder. En je spiritueel leven is een complete puinhoop. Betekent niet dat God het kan herstellen. God kan het wel herstellen. Sowieso, want God is in staat om ons te behouden. Amen. God is in staat om ons te bouwen. Ik geloof dat zijn liefde voor mij sterker is, amen, dan de haat van de vijand om mij ten val te brengen. Ik geloof dat zijn liefde voor mij meer in staat is om mij recht te houden dan de leugens van de vijand. Amen. Waarom geloof ik dat? Omdat hij het geopenbaard heeft tot mij. Amen. Hij heeft het gezegd tegen mij. Het zit in mijn hart. Maar wanneer dat het niet in je hart zit en je weet niet dat zijn liefde sterker is dan de kracht van de vijand, dan gaan we stilaan maar zeker, amen, een ruïne worden. Amen. Had dat niet gebeuren. Ik zeg niet dat als je een week een dienst mist, of dat je een paar keer niet hebt gebeden, of dat je je Bijbel niet leest, dat dan constant direct bam naar beneden gaat. Nee, maar we zien wel in de ervaring en in de praktijk, zien we dat mensen die binnenkomen zijn gezegend, vol goede moed, vol lofprijs en aanbidding. En dan wanneer dat er tegenstand komt, amen, en het wordt wat moeilijk, dan lijkt het alsof de Heer hun niet meer helpt en vergeet ze wat hij gedaan heeft in hun leven en andere prioriteiten. Het laat alleen maar zien waarom we een spiritueel leven willen opbouwen in de eerste plaats. Waarom wil ik een huis bouwen? Waarom ben ik een bouwwerk van God? Het is voor mijn eigen eer. Nee, het is voor de glorie van Hem. Amen. Waarom ben ik aan het opbouwen deze spirituele relatie met God? Is het voor wat ik eruit kan krijgen? Of is het zodat God, wij samen in harmonie, amen, het licht kunnen doen schijnen aan een gevallen wereld? Of ik wil gewoon beschermd zijn. God is mijn verzekering. Als het misgaat, dan roep ik Hem en komt Hij mij te redden. Ja, sommige mensen gebruiken God zoals een soort van verzekering. Een backup plan. Als mijn eerste plan niet mislukt, maar ik heb God en ik kom naar de kerk. En dat zal wel in orde komen. Maar God is geen backup plan. Amen. He's your first plan. He's your second plan. He's your third plan. He's the only plan. Amen. Hij is de enige weg, de waarheid en het leven. Hij moet de enige plan zijn in je leven wanneer het verkeerd gaat. Amen. Dat is de eerste punt. Want Hij weet alles. Hij weet wat het beste is voor ons. Amen. Hebben we een aanrijding, roep op de naam van Jezus. O Jezus, bewaar mijn hart, Heer. Laat me hierdoor mijn verstand niet verliezen. Verliezen we onze job, laten we roepen op Jezus. Jezus, U weet welke deur dat nu open gaat. Nu aangezien deze deur is gesloten. Amen. Is er iemand ziek in je familie? Zeg, O Jezus, U bent onze genezer. Amen. De dokters, fantastisch als er zijn, Heer. Maar als zij falen, Heer Jezus, we gaan eerst en vooral op U vertrouwen. Amen. Dat is de instelling die we moeten hebben. Want het draait niet om ons, het draait om Hem. Het draait Het gaat om hem en zijn koninkrijk. Amen. We hebben gelezen in Haggai 1 vers 5. Welke weg ben je ingeslagen? Denk toch na. Denk toch na. Amen. Zij, de Israëlieten, hadden 10 jaar de tempel in ruïne gelaten, terwijl dat het centrum moest zijn van hun leven. Dat had het middelpunt moeten zijn van hun leven. Maar ze dachten eerst aan hun eigen huis, aan hun eigen muur, om de vijand buiten te houden. En als we dan tijd over hebben, dan gaan we de tempel bouwen. Nee, het is eerst God. Ja? En hij zal wel zorg dragen voor de vijand. Amen. En God zegt tegen hun: je hebt veel gezaaid, hè? Maar je hebt weinig geoogst. Je hebt veel eten, maar je blijft maar steeds honger krijgen. Dat is zo iemand die niet content is met hetgeen dat hij reeds heeft. En steeds maar meer en meer en meer wil. Snap je? Amen. Je hebt iets gekocht en je denkt van, oh, dat is fantastisch, dat gaat mij nu wel verzadigen. Maar dan denk je en zie je nog iets beter en nog leuker. En dat moet ik ook hebben. En dan heb je dat en dat stelt je gerust voor een tijdje. Maar nou, ik wil meer en weer meer. En nu heeft mijn buurman dat weer gekocht. En het is een eindeloos straatje, omdat je niet content bent met hetgeen dat God reeds heeft gegeven aan ons. Amen. God zegt tegen zijn volk: je werkt je te pletter, je zaait, maar je oogst weinig, je eet, maar je bent nooit verzadigd, je drinkt, maar nooit is het genoeg. Waarom? Omdat je een verkeerde weg bent ingeslagen. Amen. Ik ben je verzadiging. Ik ben hetgeen dat drinken geeft, dat eten geeft. Mijn woord, amen, zal je verzadigd doen voelen. Dank u, Heer Jezus. Is het niet vreemd? Hoe meer in onze maatschappij, we kunnen alles kopen. Via internet. Alles wat je wilt. En dan een goede koopprijs in China. Amen. We kunnen alles kopen wat we willen. En toch hebben we nog nooit zoveel depressies. En burn-outs. En bore-outs. En mensen die maar eten en eten, maar niet verzadigd worden. Hè? En meer en meer. We hebben nog nooit zoveel gehad. Zoveel luxe en comfort. En toch is de maatschappij zo nog meer op zichzelf gekeerd. Amen. Als je in de Oosterse wereld leeft en ze kijken naar de westerse wereld, ze zeggen, wauw, die zijn gezegend met al die zaken dat we hebben. Auto's met airconditioning, alles wat je kan inbeelden. Maar eigenlijk is het een zegening. Ik ben er nog niet zeker van dat het een zegen is voor de ziel. Amen, want de ziel gaat verloren. Amen. Want wat voordeel biedt het een mens dat hij de hele wereld wint? Maar zijn ziel gaat verloren. O Jezus, brengt dit vrede? Nee, wat brengt het? Keuzestress. Iemand dat alles ervaren? Keuzestress, dat is een nieuw begrip. Je krijgt stress omwille van de vele keuzes die voor je komen. Maar vroeger was het heel simpel. Ene soort ontbijtgranen. Voilà, een beetje chocolade erin. Nu heb ik 10 verschillende opties. En dan denk je, ja, maar die heeft zoveel calorieën en dat is daarbij. Oh, en daar zit aardbeien in. En daar dingen. Ja, wat moet ik pakken? Keuzestress. Als je kijkt, als je iets intikt in Google, dat je iets wil kopen. Keuzestress, want er zijn 10 verschillende webwimpels die het aanbieden. En die heeft er meer. Ah, ik word er zot van. Biedt het ons vrede? Nee, keuzestress. Amen. Heer, ik wil het niet. Ik wil het niet, Heer Jezus. Halleluja. Laten we de Heer betrekken in al onze beslissingen. Elke weg dat we inslaan. Want hij zegt tot jou vandaag, denk toch na. Hetgeen dat jij hebt gezaaid en gezaaid en gezaaid. Heb je daar iets van geoogst in je spiritueel leven? Is dat ten profijt van je relatie met God? Als met wat je bezig bent, is dat ten bate? Dat is een mooi woord, hè? Van jouw bouwwerk, amen, of is het helemaal niet ten bate? Amen, dank u Jezus. Zie, God wil onze raadgever zijn, hij wil onze trooster zijn, hij wil onze bemoediger zijn, onze advocaat, onze leider, onze Heer en onze God. En hij neemt geen genoegen met de tweede plaats. Amen. Hij neemt geen genoegen met de tweede plaats. Hij is te groot, hij is te machtig. Zijn werk dat hij heeft gedaan voor ons is te krachtig en te heilig om te zeggen, het is oké, jongen, regelt gij het, maar zal ik op de tweede plaats. Nee, hij wil de eerste plaats. En hij wil niet dat je hem dient uit vrees. Want sommigen hebben dat concept van, nou ja, ik zal u op de eerste plaats zijn, want als ik hem niet op de eerste plaats heb, dan ga ik naar de hel. Dan ga ik naar de hel, dan gaat er mijn straf. En dan ga je beginnen te werken uit angst en uit vrees. Ja, en welke vruchten produceert dat? Dat zijn ook geen gezonde vruchten. Je moet de Heer dienen door na te denken wat de Heer voor je heeft gedaan. En wanneer je nadenkt en openbaring krijgt van wat Hij voor je heeft gedaan, dan verandert dat je gehele toekomst, je gehele lotsbestemming. Amen. We hebben eeuwig leven dankzij de Heer. Denk toch eens na. Hij is gestorven voor ons, zodat wij bij Hem zouden kunnen zijn. Amen. Hij heeft zijn leven gelaten, zodat ik nieuw leven kan krijgen. Hij is gestorven voor mij, zodat ik met Hem kan sterven en nu kan leven. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Vanuit dat opzicht ga ik Hem dienen. Amen. Vanuit die motivatie ga ik Hem dienen. Halleluja. Niet omdat het moet, maar omdat Hij mij daartoe aanzet vanuit het binnenste van mijn ziel. Het is wie ik ben. Amen. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Matteüs 12:30, alsjeblieft. Ik ben bijna gedaan. Er zijn er sommigen die zeggen, ik dien God, want ik ga zeker en vast de duivel niet dienen. Amen. Ik veracht de werken van de duivel en ze zijn tegen van alles en nog wat. We doen niet mee aan dat, we doen niet mee aan dat. We zijn er tegen. Amen. Maar ze maken ook geen echte keuze voor Jezus. Ze staan op het hek. Ze willen de duivel niet toebehoren, maar hebben ze ook hun twijfels over Jezus. Ze doen eigenlijk graag hun eigen ding. Maar broers en zusters, als je op het hek zit en je kan niet kiezen, dan behoor je eigenlijk de duivel reeds toe. En je denkt voor jezelf te leven, maar dat bestaat niet. Ofwel leef je voor God, ofwel leef je niet. Amen. Iedereen in de wereld heeft geen leven. De dood is een gegeven, want het resultaat van de zonde is dood. En enkel eeuwig leven is in Jezus. Amen. Hij zegt hier, wie niet met mij is, is tegen me. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Amen. Jezus zegt vandaag, maak uw prioriteit. Maak mij nummer 1. Maak het verslagen van de duivel niet nummer 1. Maak het vechten tegen het koninkrijk van de duisternis niet nummer 1. Nee, maak mij nummer 1. Amen. Ik heb het overwonnen. Ik heb de duisternis overwonnen. Ik heb de duivel overwonnen. Ik heb al die vreemde zaken die gebeuren in de wereld, heb ik allemaal overwinnen. Vrees niet, zegt Jezus. Ik heb de wereld wat? Overwonnen. Dus verlies je moed niet. Volg mij. Amen. Dat, maak hem vandaag nummer 1. En dan zegt hij, ik zal voor je zorg dragen. Je kan op mij vertrouwen. Halleluja. Je kan op mij vertrouwen. Waarom wil ik hem nummer 1 maken? Omdat hij betrouwenswaardig is. Is dat een goed woord? Betrouwenswaardig. Betrouwbaar. Hey, betrouwenswaardig, dat is ook mooi. Ze moest het niet bestaan. Stuur een e-mail naar de Vandalen. Bestaat dat nog? De Vandalen? Woordenboek? Amen. Amen. Laat me afsluiten. Terug naar het verhaal van Haggai. De Joden hadden hun huis afgemaakt. Amen. Hun eigen huis. Maar het spiritueel gedeelte, hetgeen eigenlijk ervoor had gezorgd dat ze in ballingschap waren terechtgekomen, hadden ze niet herbouwd. Weet je wel, jaren, honderden jaren van afgoderij hadden er uiteindelijk voor gezorgd dat ze in slavernij werden gebracht. Amen. En nu dat God hun de kans geeft om terug te komen, denken ze weer eerst aan hun huis en hetgeen dat het centrale deel van hun leven zou moeten zijn, de tempel, laten ze in ruïne. Want in de tempel was er vergeving van zonde. In de tempel was er het offeren van de beesten om vergeving van God. De tempel was het symbool van de aanwezigheid, de letterlijke aanwezigheid van God. De tempel stond garant voor het verbond tussen Israël en God. Dat was dus heel belangrijk. Velen dachten wel, joh, maar we zullen het wel doen in ons huis. We zullen God wel aanbidden met ons. Joh, maar dat is allemaal niet belangrijk. Maar God zegt, joh, we doen dat zelf wel. En ze maakten hun eigen religie. Maar God zei, herbouw mijn huis. Herbouw mijn huis, het is belangrijk. Ik heb het over het Oude Testament. Vandaag zijn wij de wandelende tempel. Amen. En soms kunnen denken van, ah ja, maar dat is niet zo belangrijk, die relatie met God. Ik zal het wel zelf. Dat is niet zo belangrijk, de gemeente, het lichaam van Christus, hè, broeders en zusters. Ik kan het wel op mijn eentje doen. Ik zal hier wel thuis blijven, ik zal wel een preek opzetten. Dan kan ik op mijn eigen gemak, met een koffie, ook naar een woord van God luisteren. Het is te koud vandaag om naar de kerk te gaan. Laat maar zitten, ik blijf thuis. Nee, begin daar niet mee, mijn broeders en zusters. Want één excuus wordt twee excuses en drie excuses. En voordat je weet, amen, heb je geen contact meer met je broeders en zussen. En dan voel je je beschaamd, want je bent niet gekomen. Je durft ze niet op te bellen, want dan gaan ze denken dat ik weer te pad zijn verloren. Dus ik durf niet meer, laat ze maar. En dan gaan we vermijden. Snappen waar ik naartoe wil. Amen. Wees, halleluja, in de naam van Jezus toegewijd tot het werk van God. Want God zal je nooit in de steek laten. Laat hem en zijn bouwwerk dus niet in de steek. Amen, halleluja. Dank u, Jezus. En ik eindig met Matteüs 6, 34. 33, sorry. Bouw, herbouw je tempel. Halleluja. Jezus zegt in Matteüs 6, 33. Oh, heb ik dat niet in de les gezet? Is Lucas? Dat is ook goed. Misschien wat dat zegt. Amen. Zoek liever eerst het koninkrijk van God. Ik hoop dat het een deel is. En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij worden gegeven. Maar in Lucas zal dat ook wel staan, denk ik. Dat is een parallelpassage. Halleluja. Maar u kent de vers. Ik zal het hem nog eens zeggen. Zoek liever. Liever. Zoek liever. Halleluja. Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen erbij gegeven. Welke andere dingen? Wat zullen we drinken? Wat zullen we eten? Wanneer zullen we ons kleden? Het spreekt hier over de basisbehoeften van de mens. Amen. En God zegt, wij hebben die allemaal, dank de Heer. We hebben die allemaal, ik hoop dat u die hebt. Amen. Dank de Heer dat we die hebben. Maar we willen meer, we willen meer, we willen meer. Maar God zegt, nee. Zoek liever eerst mijn koninkrijk. Mijn gerechtigheid. Maak je niet druk om die dingen. Ik ga je verzadigen. Ik wil je nummer 1 worden in je leven. Je zal wel zien, je bent maar aan het ploeteren, je bent maar aan het zaaien. En je oogst, maar het is alsof je krijgt geld en je hebt een zak vol met gaten. Je krijgt iets en het is direct weg. En je wilt meer en je wilt meer. Laat mij genoeg zijn voor jou. Want ik ben genoeg. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben de Heer, halleluja, van hemel en aarde. Ik heb voor jou iets gedaan dat jou volmaakt maakt. Dank u, Vader. Halleluja. Prioriteiten stellen met God op de eerste plaats. Amen. Betekent dat we hem in gedachten houden. In Jezus' naam. Betekent dat elke gedachte, elke